Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars. Deze morgen gaat voor onze eigen dominee, dominee Maliepaard. Achter het orgel zit Karel van Egmond. Ik heb een enkele mededeling voor u. Aanstaande zaterdag, 16 september, hopen we weer een zangdienst te mogen vieren met z'n allen. Genaamd Zingen naar de Zondag. U bent daar voor alle van harte uitgenodigd. Bert heeft mooie posters weer klaargemaakt. Wij enkele zijn ze al bezorgd. Maar voor de mensen die ze nog niet hebben gehad en graag wat op willen hangen, ter promotie van deze avond liggen ze hier op de hoek van de tafel. Ook liggen er een aantal uitnodigingen. Dus als u andere mensen wil uitnodigen, graag. En ze zijn alle hartelijk welkom. We hebben deze vanmorgen officieel een jarig in het midden. Maar helaas is die er niet. Dus zal ik in dit geval zijn ouders feliciteren. André, mocht je dit op een later tijdstip nog terug horen, van harte gefeliciteerd met je 50e verjaardag. Ik had je vanochtend de bloemen mee willen geven, maar in dit geval zal ik ze aan je ouders meegeven of vanmiddag misschien nog, als ik tijd heb, zelf bezorgen. Dan rest mij u eigenlijk alleen alle een gezegende dienst toe te dragen en draag de dienst over aan de dominee.
Goedemorgen, fijn dat u er weer kunt zijn en dat u de roepstem van de Heer hebt mogen horen om weer samen te komen om hem te loven en te prijzen en met elkaar naar zijn woord te luisteren. We gaan zingen, ons aanvangslied is een psalm 84, deze keer oude berijming 1, 2 en 6. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer, der leger scharen Gods. Zijn mij uw huis en tempel zangen. En vers 2, zelfs vindt de mus een huis. En vers 6, want God de Heer, zo goed, zo mild.
Want God de Heer zo goed, zo
Wij worden stil voor het aangezicht van de God van ons leven en wij zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die wij Abba, Vader, onze Vader mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. We richten ons ook vanmorgen weer helemaal op u, in vertrouwen dat u bent onze Schepper, de Schepper van de hemel en van de aarde. U bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid en u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door ons Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. In stil ontzag zijn wij voor u getreden. Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden. Waak met uw ogen nacht en dag. Wij zingen van gezang 322, daarvan vers 4, 5 en 6. Wat wij nader willen bekijken vanmorgen is dat God wil wonen bij de mensen. En ik wil met u nadenken over onder andere wat de tabernakel ons daarvoor voorhoudt. En in het bijzonder wat mij dan trof bij de voorbereidingen voor deze dienst is als je het heilige der heiligen hebt. En in het heilige der heiligen stond maar één voorwerp. Dat was de ark van het verbond, u weet wel, die houten kist met erop het verzoendeksel. Dat in die ark de 10 geboden lagen, de 2 stenen tafelen. En toen ik daar nog eens over nadacht, trof mij dat heel erg. Dat Heere God woont, daar waar zijn woord gehoorzaamd wordt. Maar boven die 10 geboden was het verzoendeksel. En dus God woont daar waar er verzoening is. Maar hij ziet wel op de leefregels van ons leven en voor ons leven. En die 2 mag je niet van elkaar scheiden. Dus de vergeving en de verzoening door het bloed van het lam en de gehoorzaamheid. Die twee zijn één. En als we dus luisteren naar de leefregels, en nu naar de 10 geboden, dan zien we op naar hem die het alles heeft volbracht. En in zijn vergeving en zijn genade mogen we ook ons leven bezien om vanuit hem te leren leven naar zijn wil. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijver God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die is gekomen om juist die wetten niet te ontbinden, maar te vervullen. Hij is degene die dit alles volbracht heeft. Liefde tot God met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn kracht en met alles wat hij had. Ook zijn verstand. En hij heeft de naaste lief gehad als hemzelf. En hij is degene die, door wie wij mogen leven. Die ook bij dat heilige der heiligen is geweest. En daar zullen we het straks over gaan hebben. Wil ons nu verootmoedigen voor de Heer onze God met het zingen van Psalm 130, vers 2. Zou gij indachtig wezen al wat een mens misdeed, wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed? Ligt hier in ons midden. Wat een zegen is dat. Dat we Gods woord kunnen lezen in onze eigen taal. En dat de Heere God ook in onze eigen taal wil spreken. Dat is Pinksteren. We horen aan ieder in onze eigen taal van de grote daden van God spreken. Dat doet de Heilige Geest. En daar mogen we ook om bidden dat Gods woord ook vanmorgen voor ons, ja, te verstaan is, te begrijpen, dat het zal landen dat we er open voor zullen staan. En laten we samen tot de Heere God gaan en daarom met een diep verlangen bidden. Laten we samen bidden. Heere God, in de hemel, dank u wel dat u ons uw kinderen wil noemen door het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. U hebt ons getrokken uit de duisternis tot het wonderbare licht. U hebt ons geroepen bij name. U kent ons bij naam, u weet wie we zijn. U weet ook, Heere God, hoe wij in elkaar zitten, wie we zijn, wat onze gedachten zijn, onze woorden, onze daden. U kent het volkomen. En dat is niet bedreigend, ja, alleen voor degenen die iets voor u te verbergen hebben, is het bedreigend. En hier uit onszelf zijn we mensen die onze eigen gang gaan, die zeggen van, nou, wat heb je ermee te maken tegen anderen, misschien ook wel tegen u. Heere God, dat is zonde, dat is verkeerd. En zo merken we ook vaak in ons leven nog die neiging om het allemaal zelf uit te zoeken, om beter te weten dan die ander, om te denken dat die ander minder is dan jijzelf. Ga zo maar door, Heere God, als we naar uw woord luisteren, naar de 10 leefregels, zo hebt u bedoeld, dan moeten we zeggen dat we daaraan tekort komen. Dat we tekort komen aan de liefde tot u. Met heel je hart, ziel, verstand en alle kracht en de naaste als uzelf. En als we eerlijk zijn, dan moeten we u dat gewoon belijden. En vertellen, Heere God, als we u zo de meetlat langs ons leven zou leggen, en dan komen we zo tekort en dan halen we het niet, dan redden we het niet. Dan moeten we naar de buitenste duisternis, uit onszelf. Heere God, als we dat ontdekken, dan gaan we het niet meer langer bij onszelf zoeken. Dan zoeken we het bij u. Dan zeggen we, Heer, waar dan heen? Tot u alleen. U zult ons niet verstoten. Dan gaan we het zoeken bij u alleen. Dank u wel dat u ons dan met open armen staat op te wachten, als de hemelse Vader. U staat ons op de uitkijk naar elk verloren mensenkind die, en dat hebt u ook in hun hart bewerkt, die zegt van, ik zoek de Heere God, ik ken hem niet, maar Heere God, wie bent u? Help mij om u te leren kennen zoals u bent. En vul mijn hart ook met genade, met liefde, want zo wilt u zich laten kennen als een God van liefde en genade, van vergeving. Als een God die troont op de lofzangen van uw volk. Als een God die in de Heer Jezus Christus zo dichtbij is gekomen. Door uw Heilige Geest wil wonen in ons hart. Heere, dank u wel daarvoor dat u zo ons niet wegdoet en niet doet naar onze zonden. En niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. En daarom bidden we u vergeef, genees, herstel. Geef liefde en kracht in ons hart, zodat we er tegen kunnen. Zodat we uit onszelf niet meer verder gaan, maar dat we door u geleid mogen worden om met andere ogen de wereld te zien, met andere ogen elkaar te zien. En dat we vervuld zullen zijn met uw goede en zegenrijke woorden. En niet alleen vervuld, maar dat we daar ons leven naar richten. Want uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. Dank u wel dat u ook nu de woorden geeft, ook aan de dienaar van het woord hier op de kansel, maar ook elders, want daar zijn we toch in alles van afhankelijk. Heere God, geef ook dat bij de opening van zijn mond ook het woord van u weer geschonken mag worden om het geheimnis, de Heer Jezus Christus, zo in al zijn volheid voor de ogen te schilderen. En dat we weten, Heere God, daar gaat het om. Dat is belangrijk. Dat is zo wezenlijk. Nou begrijp ik het. Nou daalt het in mijn leven in. En nou mag ik het gaan leren zien. Nou gaat er een lichtje op. En dat lichtje hebben we zo hard nodig, Heere God. Want het is in deze wereld zo donker, zo duister. Wat is er een afvalligheid? Wat is er veel duisternis? Veel zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Help ons om, niet omdat wij beter zijn, maar omdat we u hebben leren kennen, te zijn als een stad op de berg. Als een licht op de kandelaar, hier in Noordwijk. Dat we licht mogen verspreiden van het evangelie en dat het ook zal aantrekken. Heere God, help en geef ook dat er nog veel meer mensen tot het licht mogen komen. En dat u hen de weg wil wijzen, de ogen wil openen. Heer, wilt u toch geven dat deze zaal vol zal mogen worden, zondags, door de weeks. Vol met mensen die door u getrokken zijn uit de duisternis. Vol met mensen die u mogen leren kennen. Vol met mensen die, die zo graag willen groeien en die getuigen willen zijn. Heer God, wilt u dat wonder verrichten. U gebruikt 5 broden en 2 visjes. Om 5000 mensen te zegenen, te spijzigen. Heer, wat zijn we? We zijn zo klein en nietig, maar wilt u ons gebruiken om anderen te bereiken? Een brede schare. Heer, want uw huis moet vol worden. Dat zegt u zelf ook. Vol met Messias belijdende Joden. Vol met mensen uit de heiden, uit de volkeren die uw naam loven en prijzen. En zo wilt u ons één maken, Heere God. Geef ook dat alles wat er nog in de weg zou kunnen staan tussen u en ons wordt weggenomen. En als we onze weg gaan en als we niet zien wat de goede weg is, wilt u ons dat openbaren laten zien door uw woord en door uw geest. Wilt u zo ook ons beschermen tegen het kwade, tegen het boze. We zijn zo kwetsbaar, Heere. Zo klein en kwetsbaar. Zo nietig en klein als het op de boze aankomt. En toch zegt u, nader tot mij en ik zal tot u naderen. Bied weerstand aan de boze en hij zal van u vlieden. Dat u zo met uw beschermende aanwezigheid vanmorgen hier zijn. En overal waar uw woord gebracht wordt. We bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord. We lezen 2 gedeelten uit Gods heilig woord. En allereerste gedeelte uit het evangelie naar Johannes. Johannes hoofdstuk 5. Ik heb opgegeven vers 39 tot 47, maar ik begin te lezen bij vers 36. Johannes 5 vanaf vers 36. Ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij. Dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. U hebt zijn stem nooit gehoord en ook zijn gedaante niet gezien. En zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Dat is heel opvallend, hè? Dus dat er 3 zaken zijn die van de Heer Jezus getuigen. De werken die Jezus doet, de Vader zelf die van hem getuigt en de schrift. Dus 3 zaken getuigen van de Heer Jezus. En toch wilt u niet tot mij komen opdat u leven hebt. Eer van mensen neem ik niet aan. Maar ik ken u, u bezit zelf de liefde van God niet. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader. Maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u ook mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? We gaan verder door het lezen uit de brief aan de Hebreeën. Ik zal opnieuw stilstaan bij de Hebreeënbrief. Nu al in de 3e preek over dit gedeelte. Hebreeën 9, vers 1 tot en met 14. En daarna zingen we van ELB 181, 1 en 2. Na het lezen uit Hebreeën 9... zingen we met elkaar uit de ELB-bundel, 181, de versen 1 en 2. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd. Met een gouden wierookvat en de ark van het verbond die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had en de stenen tafelen, dus de 10 geboden van het verbond. Bovenop deze ark waren de gerubs van Gods heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen we nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo ingericht en in het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang die eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld of een gelijkenis voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en drank en verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Maar, dat is allemaal belangrijk, maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen gemaakt is, dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. Hij heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Tot zover is de schriftlezing. Zalig bent u. Ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te mogen leven. Halleluja.
Arme, maar fijne.
ons Amelied op de verkondiging is ook een ELB-lied, 189a, vaste rots van mijn behoud. In het Grieks staat één woord voor eens en altijd vertaald. Wij vertalen het met vier woorden, maar in het Grieks staat epaphax. Betekent eigenlijk eens voor altijd. En daar willen we het vanmorgen met elkaar over hebben. Eens, wat eens gebeurt, is geldig voor altijd. Want we lezen, hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Voor eens en altijd. Gemeente van Jezus Christus, zoals ik al daar straks zei, richten we onze aandacht vanmorgen op het heilige der heiligen. Op de plek, is een heel bijzondere plek, want waarom is die plek zo bijzonder? Omdat de Heere God daar samenkwam met zijn volk. Het was zijn aardse woonplaats. De tabernakel is een tent, een heiligdom, maar niet zomaar een tent, niet zomaar een heiligdom. Het was de plek waar de Heere God dus het volk ontmoette. Want hij woonde, hij troonde boven die kist, boven die ark van het verbond. Daar was de plaats waar de Heere God samenkwam met zijn volk. Dat was dus de plek van ontmoeting. En hoe zat het ook alweer, broers en zusters, jonge mensen? Nou, het heilige had je en het heilige der heiligen. Het was als het ware één tent, maar die bestond uit twee gedeelten. Je had ook nog een voorhof. En rond die voorhof had je een omheining, een witte omheining. Maar die tent bestond dus uit twee gedeelten. Een groot gedeelte en een wat kleiner gedeelte. Het heilige en daarachter het heilige der heiligen. En tussen het heilige en het heilige der heiligen was een grote een voorhangsel neergehangen. Dus je kon niet zomaar het heilige der heiligen binnenkomen. Je kon ook niet zomaar het heilige binnenkomen. Dat mochten alleen maar de priesters. De door God aangewezen mensen uit de stam Levi, die mochten alleen maar dienst doen in de nabijheid van God. En er was één man, dat was de hoge priester, die mocht maar eens in het jaar mocht hij voor Gods aangezicht komen in het heilige der heiligen. Die mocht dus het voorhangsel doorgaan en komen op die tweede plek, die hele bijzondere plek waar God woonde, waar het normaal donker was, waar de ark van het verbond stond. Met het verzoendeksel erboven, weet u wel, met die engelenfiguren daarboven, die cherubs. En de verzoendeksel was van goud gemaakt en die engelen ook van goud, uit één stuk was dat gemaakt. En dat lag dus op die kist, die ark van het verbond. En ik zei al dat in die kist, in die ark van het verbond, lagen onder andere de 10 geboden. De staf van Aaron die gebloeid had, een kruikje met manna, was er. Maar dat laten we maar even voor wat het is. Maar we richten onze aandacht dus vanmorgen op die 10 geboden, die leefregels. En op dat deksel wat daar bovenop lag, namelijk het verzoendeksel. Want zo kwam God samen met zijn volk. Via die ene man, die middelaar, die hoge priester. Het is het volk mocht niet zelf zomaar binnenkomen in het heilige en het heilige der heiligen. Dat kon niet. Maar je kon wel door die ene hoge priester meegaan het heilige der heiligen binnen. En hoe was dat nou zo? Nou, die hoge priester die had dus, en dat hebben we al vaker verteld, maar die had op zijn borst de namen van de 12 stammen van Israël. Weet u wel, op die stenen, die 12 stenen. Hij droeg dat volk op zijn hart. En als hij voor Gods aangezicht kwam, dan was hij er niet voor zichzelf, maar dan was hij er voor dat volk. En God zag in die man ook dat volk. Dus zo kwam die ontmoeting tot stand. En hij had ook nog de namen van die 12 stammen op zijn schouders. 12, 6 hier en 6 daar. Ook in stenen gegraveerd. Zo was het volk door die ene man. Door die ene man, die ene middelaar, die hoge priester, was eigenlijk was hij bij God. En God was via die ene man bij dat volk. En wat was er dan bijzonder aan? Nou, dat gebeurde natuurlijk niet altijd. Die hoge priester die mocht natuurlijk altijd in het heilige komen, waar die 3 voorwerpen stonden. Misschien weet u dat nog. Welke voorwerpen stonden er ook weer in het heilige? Dat was die mooie kandelaar. Weet u wel, die gouden menorah, die 7-armige kandelaar. Niet te verwarren met de 9-armige kandelaar, de Chanukia. Die stond daar niet. Dat was in de huizen van de mens. Het ging over iets anders. En aan de andere kant is die... Die kandelaar stond daar en moet zich voorstellen, want die wanden waren helemaal van goud. Helemaal hout en dat was met goud overtrokken. Dus als die kandelaar scheen, 7 lichten, dan weerkaatste dat geweldig. Dat was een geweldig licht daar in het heilige. En aan de andere kant stond ook van goud een tafel met erop 2 stapels van 6 toonbroden. Dat vertegenwoordigde het volk ook. En vlak voor dat voorhangsel, heel mooi geborduurd met 4 kleuren, scharlaken. En dat was, scharlaken is rood en hemelsblauw, purper en wit. En dat was zo mooi gemaakt, daar hing dat voorhangsel. En vlak voor dat voorhangsel stond er een altaar, een gouden reukofferaltaar. Dat was het teken van gebed. En die stond als het ware voor Gods aangezicht. Er zat wel een voorhangsel tussen. Maar hij stond als het ware heel dichtbij Gods aangezicht. En zo, als we het lezen, wil die briefschrijver aan de Hebreeën ons dat ook voorhouden. Hè? Dat reukofferaltaar, dat wierookvat, dat behoorde als het ware bij dat heilige der heiligen. En broeders en zusters, nou hebben we de eerste keer gezien dat deze dienst aan God, dat deze dienst aan God niet kon bewerken dat de mens in zijn hart, in zijn geweten helemaal gereinigd werd. Dat hij geen besef meer had van kwaad. Want als mensen dan zonde hadden gedaan, dan gingen ze de voorhof binnen, hè, door die ene deur, die witte wand. Je kon nergens dat heiligdom binnengaan, behalve door die ene deur. Zo mooi, hè? Jezus zegt, ik ben de deur. Als je dus tot God wil komen, kan je alleen maar door mij tot God komen, want ik ben de deur. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En het eerste wat die mensen dan kwamen, hè, hoe kom je voor Gods aangezicht? Nou, als je God wil danken met een offer, een dankoffer, of je wil vergeving zoeken, want alles wat we doen is vol met zonde, dus dan kwam je met een plaatsvervangend offer, een vervanging voor jouw eigen leven kwam je bij God. En dat is eigenlijk heel mooi. Dus God zegt van, Als ik jou moet oordelen over je leven, dan kan je voor mij niet bestaan. Als gij indachtig wil wezen aan wat een mens heeft gedaan, wie zou nou kunnen leven in als een act? Met andere woorden, ik kan niet, als u de dingen in gedachtenis houdt, wie kan bestaan? Maar bij u is vergeving, want u geeft een vervanging voor mijn leven. Anders had u mij moeten oordelen. En dat vervanging voor het leven, dat is dan een beest, een dier, die in plaats van mij geofferd werd. En dat gebeurde op het brandofferaltaar. Het beest werd geslacht. De mensen legden de hand op de kop van het beest. Ze droegen hun schuld over op dat vervangend offer. Ziet u, dat is zo mooi, hè? Zo wil God omgaan met ons, met het volk Israël, maar ook met ons. En hij geeft ons aan een vervanging. In het Oude Testament is dat een dier, in het Nieuwe Testament is dat de Heer Jezus. Hij is degene die in onze plaats wil staan. Hij is degene die het offer gaat brengen. Zie, zegt Johannes, zie het lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. Dat zegt Johannes al, hij wijst op hem, hij getuigt van hem. Dit is het lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. Nou, dan komt die offeraar voor Gods aangezicht. En die beleidt zijn schuld en zonde, die wordt als het ware klein. Maar God stelt hem weer op een rots. En dan wordt er vergeving gegeven. En broeders en zusters, nou gebeurt er op één keer in een jaar, dat het zelfs met een offer, die ene middelaar, die hoge priester, die ging zelfs het heilige der heiligen binnen. Om daar alles voor Gods aangezicht te bedekken, op dat verzoendeksel. Op dat deksel waarop het bloed werd gesprenkeld. En als het bloed werd gesprenkeld, dan bedekte dat bloed die vervanging, hè? Degene die zonde op zich had genomen, dat bloed van dat vervangend offer bedekte voor Gods aangezicht alle zonde. Maar ja, dat hebben we gelezen, het bloed van bokken en kalver kan nooit de mens innerlijk volmaken, innerlijk reinen. Je zou kunnen zeggen, uiterlijk was je wel rein. Nou, hoe zit dat? Nou, bijvoorbeeld, denkt u maar aan de doop. Aan de doop zie je twee dingen. Je ziet een uiterlijk teken, hè? Het water, dat is een uiterlijk teken. Maar dat water op zich kan natuurlijk nooit ons innerlijk reinigen. Ja, die kan natuurlijk wel ons lichaam reinigen. Als je onder de douche gaat, word je uiterlijk gereinigd. Maar innerlijk in je hart kan dat water natuurlijk nooit jouw zonde afwassen. Dat moet iets anders gebeuren. Dat moet door de Heilige Geest gebeuren in ons leven, in ons hart. Daar mag je ook om bidden, hè? Heere God, wilt u mij uw geest geven, zodat ik ook innerlijk, gereinigd, schoongewassen word door het bloed van het lam, door het bloed van Christus. Nou, zo was het ook met die offers. Dat waren uiterlijke offers. Maar die konden je nooit en te nimmer. Hoe kan dat nou? Een stoffelijk beest, het bloed van een beest, kan nooit innerlijk jou reinigen. Geestelijk reinigen voor Gods aangezicht. Daar was dus iets anders voor nodig. En dan zegt de briefschrijver aan de Hebreeën, kijk, daar is de Heer Jezus nou voor gekomen. De Heer Jezus is gekomen om wat de Heere God in het Oude Testament allemaal had verteld, duidelijk gemaakt, werkelijk ook te vervullen, zodanig dat je met hem helemaal voor de troon van Gods genade mag komen, dat je innerlijk helemaal gereinigd wordt. En dat niet elke keer weer, maar eens voor altijd. Dus wat de Heer Jezus heeft gedaan, hoeft nooit meer herhaald te worden. Hoeft nooit meer herhaald te worden. Hij heeft één keer iets gedaan wat zo krachtig is, waardoor God zijn wet vervuld heeft, maar waardoor u en ik ook gereinigd mogen worden innerlijk, dat je geweten rein zal zijn. Dat je staat voor God en dat je die zonden helemaal vergeven zijn. Mooi is dat, hè? Ik hoop dat u dat al hebt leren kennen. Als je dat nog niet hebt leren kennen, dan nodigt de Heer je daartoe uit. Om aan de hand van die ene hoge priester, die middelaar, vanmorgen tot God te gaan. En hoe gebeurt dat nou? Nou, ook de Heer Jezus is één keer het heilige der heiligen binnengegaan. Weet u, die hoge priester die ging ook één keer per jaar het heilige der heiligen binnen. En Jezus is ook één keer als onze hoge priester het heilige der heiligen binnengegaan. Eén keer. Maar wel met het verschil dat die hoge priester het elk jaar moest doen, die van Aaron. En Jezus het één keer gedaan heeft voor altijd. En hoe deed hij dat dan? Hoe was dat nou? Nou, de hoge priester aardse hoge priester ging dat aardse heiligdom binnen. Die tabernakel, die tent die met mensenhanden was gemaakt. Het was prachtig mooi, hè? Het was met mensenhanden gemaakt. Het was van deze schepping. Daar ging die aardse hoge priester binnen. Jezus is de hemelse tabernakel binnengegaan. En wat is dat dan, die hemelse tabernakel? Nou, broeders en zusters, als we lezen dat als hij mens wordt, dan zien we dat de Heere God in zijn hart, in zijn leven, getabernakeld gewoond heeft. Dus zijn leven is al een tempel. Zijn leven is een tempel. Meer dan de tempel is hier, zegt hij. Want in de Heere Jezus was God helemaal aanwezig. Je ontmoette hem. En weet u, in die tempel en die tabernakel was het zo, dat was achter dat voorhangsel, daar was God. Maar met de Heer Jezus, wat gebeurde er nou? De Heer Jezus kwam dichterbij, God kwam dichterbij. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Met andere woorden van, als je mij, als ik bij jou ben, dan is God bij jou. Zo dicht kwam God bij je. Omdat God in hem woonde. En wat gebeurde er nou met de Heer Jezus? Hij heeft in zijn leven de wet vervuld. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden. Want dat is een misverstand, hè? Met de Heer Jezus is de wet niet afgeschaft. Maar is de wet geradicaliseerd. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult niet doodslaan. Maar ik zeg u, als je de ander dwaas noemt of leeghoofd, dan ben je al schuldig aan dat gebod. Met andere woorden van, de Heer Jezus was gekomen om die wet te radicaliseren. Helemaal tot in de details uit te werken en Gods bedoelingen daarmee weer te geven. Dus dat lag in zijn leven al. En wat gebeurt er nou op Goede Vrijdag? Dat de Heer Jezus sterft als het lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. Hij wordt aangewezen door Johannes de Doper. Zie, het lam van God. Maar hij was tegelijkertijd de hoge priester. Dus wat gebeurt er op met Goede Vrijdag? Dat de hoge priester, die gaat het heilige der heiligen binnen. Het hemelse heilige der heiligen. Want toen hij riep, het is volbracht. Wat gebeurde er toen? Toen scheurde het voorhangsel van het aardse heiligdom doormidden. Met andere woorden, dat was niet meer nodig. De weg tot God is geopend. En Jezus heeft een nieuwe weg geopend naar God toe. In zijn eigen lichaam. Toen zijn lichaam gebroken werd, scheurde als het ware het voorhangsel van het hemelse heiligdom. Toen is hij met zijn eigen bloed is hij binnengegaan om daar verzoening te bewerken. Eens en voor altijd. Want het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. En dat is zo mooi, het is eens voor altijd. Hè? We leven in de tijd van de reformatie. En de reformatie herdenken. Een van de punten van strijd tussen de reformatie en Rome was bijvoorbeeld dat Rome zei van als je de Heer gedenkt in de Eucharistie, dan wordt Jezus als het ware opnieuw geofferd. Want de Eucharistie is een offermaaltijd. En toen zei de reformatie, nee, want het is volbracht. Als wij het avondmaal vieren, is dan gedenking. Het denken is een teken en zegel van iets wat toen gebeurd is. Bijvoorbeeld, dat is het verschil. Eens en voor altijd betekent, het hoeft nooit meer overgedaan te worden. Het hoeft nooit meer herhaald te worden. Het hoeft nooit meer, laten we zeggen, verbeterd te worden. Want het is eens voor altijd of voor eens en altijd heeft het zijn doel bereikt. Want het voorhangsel is gescheurd van het aardse heiligdom. De weg was geopend. Je kon dus door die ene middelaar, niet buiten de middelaar, want er zijn mensen die zich christen noemen, maar nooit iets met Christus hebben. Die denken, nou, je hebt God niet nodig als je bidt. Ja, of je hebt Jezus niet nodig als je bidt tot God. Dat kan zonder hem wel. Dat kan dus niet. Zoals in het aardseiligdom je nooit alleen zonder die hoge priester tot God kon komen. Zo kunnen we ook niet in dat meer volmaakte tot God komen zonder die middelaar, zonder de Heer Jezus. Zo belangrijk, broeders en zusters, als we tot God naderen, betekent dat allereerst, want de toepassing is, allereerst, ken ik de Heer Jezus al zodanig als mijn hoge priester, als mijn redder en verlosser, als degene die voor mij de weg is en heeft gebaand tot aan de troon van Gods genade, tot aan het heilige der heiligen. Dat heeft hij volbracht. En dat betekent dus dat wij vrijmoedigheid hebben om met hem zomaar te gaan tot de troon van Gods genade. Weet u wel, die troon van Gods genade, daarin is verzoening en vernieuwing. Want als we komen tot de troon van de genade, is het niet alleen dat je zonde vergeven wordt, maar dat je ook een ander hart krijgt, een nieuw leven. Dat je leert om gehoorzaam te zijn aan wat God van je vraagt. Niet weer om het zelf te doen, maar om te gaan leven uit hem die het gedaan heeft. Dus als we komen tot God, hè, nu benaderen tot God in gebed, dan hebben we vrijmoedigheid om helemaal tot God te gaan. En we hebben niemand anders verder nodig. En we gaan tot God door Jezus. Want in Jezus ontmoeten we God zelf. En dan is het zo mooi dat als je eenmaal je zonde beleden hebt, dat dat ook eens voor altijd is. Dus je hoeft er niet meer op terug te komen. Dus je mag weten, Heere God, ik hoef niet 10 keer te herhalen als ik iets verkeerds gedaan heb. En ik heb het u beleden. He, dat is wel nodig. He. Als je verkeerde dingen, moet je er niet mee blijven rondlopen. Want dan ben je als het ware nog door die zonde, onder het oordeel van God over die zonde. Met die zonde moet je naar de Heere God toe. Wie zijn zonde beleidt, God is getrouw en rechtvaardig om je de zonde te vergeven. Dus je mag naar God toe, belijdenis. En ziende op die vervanging die God gegeven heeft, dat plaatsvervangend offer, Heer Jezus, met uw bloed hebt u voor mij betaald. En dan mag je staan en dan mag je ontvangen de vergeving der zonden. Want dat belijden we toch, hè? In onze 12 artikelen belijden we de vergeving der zonden. Dat is niet een beetje vergeving. En niet 25 of 50% of 95% en de rest moet je dan wel weer zelf waarmaken. Nee, 100%. Het bloed van Jezus reinigt me. Je wordt helemaal net zoals het water je uiterlijk reinigt, zo reinigt het bloed van Christus je innerlijk helemaal. Zodat je geen besef meer over hebt van enig kwaad wat je gedaan hebt. Dat is zo mooi, hè? Want als God iets doet, doet hij het nooit half. Hij levert geen half werk af. He, als wij elkaar vergeven, dan zeggen we wel, ja, ik vergeef je wel, maar, nou ja, dan blijft er altijd misschien wel wat zitten. En dan lijken we daarin niet op God. Want als God vergeeft, blijft er nooit iets zitten. Voor eens en altijd. Een schone lei, gereinigd van de zon. Ja, straks mogen we weer de avondmaal vieren, prachtig. Dan vieren we dat weer. Het is een nieuw leven. Door de Heer Jezus. En als je dan tot God gaat, door de Heer Jezus, en je ontdekt dan dat er vergeving is, en dat je ook die ander vergeven mag, dan is het nog niet klaar. Want dan ben je geroepen om vanuit die vergeving God te leren dienen. Dan komen die 10 geboden weer terug. Niet meer omdat het moet, maar omdat je zelf een tempel wordt van de Heilige Geest. En dat is nog een stap verder, dat is een mooie. Dus de Heere God woonde in het Oude Testament in die tempel, in dat huis, in die tent. Later een huis. Ver weg, toch? Komt hij dichterbij in de Heer Jezus? Je zou hem een hand kunnen geven. Zo prachtig, hè? Je kan God dus een hand geven. Hij geeft jou een hand. God komt zo naar je toe. Hij wordt mens. Hij strijkt je misschien een keer over de bol. Maar hij geeft je nog veel meer dan dat. Hij bemoedigt je, hij sterkt je, nou enzovoort. Maar met de Heilige Geest, met de komst van de Heilige Geest, gaat nog God een stap verder. Namelijk dat hij ons een tempel van de Heilige Geest maakt. Hij komt in ons hart wonen door de Heilige Geest. Ziet u die, dat God daarin die stappen neemt om zijn doel te bereiken. En als God dan in je hart woont, als dat is, merk je dat. Als gemeente. Hè, je mag gaan zingen, loven en prijzen. Je mag gaan leven uit. Maar ook dan ga je van, door de Heilige Geest, leert hij ontdekken van, kijk, zo wil ik nou dat mijn Sabbatdag gehouden mag worden. Bijvoorbeeld. Of zo wil ik nou dat je omgaat met geld en goederen van jezelf, met de ander, of met het leven van de ander, of met de vrouw of de man van een ander. Zo wil ik dat je omgaat met mijn naam. Als God in je midden is, dan mag je leven uit vergeving, maar ook uit vernieuwing. Dat doet God nou. En als je geen vernieuwing wil, dan krijg je ook geen vergeving. Want je kan het een niet loszien van het ander. Als je zegt van, nou, ik wil wel vergeven, maar ik wil wel, ik wil blijven zoals ik ben. Dan heb je nog niet zoveel begrepen van vergeving. Want broers en zusters, wij zijn zonde. Wij hebben geen zonde gedaan, maar ons diepste wezen is zonde. Daar moet dus een Luther zegt, er moet geen renovatie plaatsvinden, maar nieuwbouw, een nieuw leven, een nieuw hart. Volkomen. In Christus. Als je niet een nieuw leven wil, dan heb je nog niet begrepen hoe diep de zonde zijn, is. Maar als je dat leert ontdekken en je verlangt naar het nieuwe leven, dan geeft God je zoveel, zo rijk, zo vol met. En wat staat er nou? Voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing. Verlossing. Je wordt verlost. Want zonde is ook een macht. Het houdt je in de greep. Ik weet dat toen ik rookte. Hè? Nou, ging ik niet goed met mijn lichaam om. Met zonde. Maar ja, toen ik ervoor af wilde komen, vergeet het maar, want dat heeft jou in de greep. De zonde is ook een macht. En die macht moet doorbroken worden. Door het offer van Christus. Door zijn overwinningsmacht. Dat is maar een voorbeeld. Maar zo kan je zeggen, we mogen de eeuwige verlossing mogen ontvangen. En dan? Wat dan? Nou ja, dan ga je zingen misschien wel. Of dan ga je hem loven en prijzen. Dan ga je achter het orgel zitten. En dan komen de mooiste dingen naar voren. Dan neem je de ander mee. Of dan word je meegenomen in die lofprijzing van God. Die lofprijzing van God die je brengt tot overgave. Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer, wat een heerlijke boodschap is dat. Wat een rijke evangelie. Dat u dat zelf als vervangend. U hebt ons vervangen door uzelf. Doordat u alles volbracht hebt. Doordat u de straf gedragen hebt. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden als schapen. We gingen ieder onze eigen weg. Maar de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open als een lam dat ter slachting geleid wordt. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed u uw mond niet open. Dank u wel, hemelse hoge priester, die zo met ons verbonden is doordat u mens bent geworden. Dat hij in onze plaats de weg tot God hebt geopend. In uw eigen lichaam. Een nieuwe en levende weg. Door het voorhangsel, dat is uw vlees. Toen u het gaf op het kruis, scheurde het voorhangsel. En dan mogen we met u en door u tot de troon van Gods genade gaan. Ook vanmorgen, Heere God, u kent ons. We danken u dat u er bent en dat u leeft. En dat wij in dat wonderbare licht van u mogen zijn. En dat we niet alleen geroepen worden om tot u te komen, maar dat u ook tot ons komt door uw Heilige Geest. Dat u in ons hart woont. Dank u wel dat ook wij een tempel zijn. Weet je het niet, weet je het niet. Je bent een tempel van de Heilige Geest. Zo vormen samen uw woonplaats. Hier in Noordwijk. Dat u bij ons wil zijn, dat u in ons hart wil wonen. Dat we samen levende stenen mogen zijn, gebouwd op dat ene fundament, Jezus Christus. Dank u wel, Heere God, dat u bij ieder van ons wil wonen. En we bidden u, geef ook dat er niets in de weg mag staan. Heer, we leven zo midden in de maatschappij, staan we met alle dingen die we tegenkomen. En ook in de verhoudingen naar elkaar en nou, er kan van alles nog wat zo gebeuren. Maar bewaar ons alstublieft dan bij u, bij uw woord, bij de vergeving en bij die verandering, bij dat nieuwe leven. Heere, dat we uit ons, niet uit onszelf, maar door u gaan dienen. Morgen, overmorgen, want daar is de ware eredienst thuis. Heere God, dat is best moeilijk hoor. Dat is best lastig, want als je samen bent, dan kan je zo samen zingen en dan voel je je opgenomen. Maar als je thuis bent, is dat best lastig. Gewoon op de werkvloer of de verhouding naar anderen toe. Wilt u ons dan ook maar helpen en zegenen dat we weten, het toetreden tot de troon van uw genade is niet beperkt tot dat moment van zondag. Maar elke moment mag ik door de Heer Jezus tot u gaan. Abba, Vader, dank u wel. Zegen ook zo de gemeente. We dragen elkaar aan u op. Heren, we bidden voor elkaar. We danken u dat André vandaag zijn verjaardag mag vieren. Dat u hem gespaard hebt het afgelopen jaar. Voor zijn vrouw en kinderen. Heren, we dragen hem en het gezin aan u op. We bidden u ook voor Annette. Help haar ook om de weg omhoog te vinden. En dat ze ook daarin herstellen mag. We bidden u ook voor al onze kinderen en kleinkinderen. Wat is het lastig voor de kinderen. Ze gaan soms eigen wegen. Ze weten de dingen wel, maar ze denken dat ze de kerk niet nodig hebben. En ze doen dat op hun eigen manier. Heren, wilt u hen de weg wijzen? Wilt u geven dat ze zullen ontdekken dat ze zonder uw gemeente het toch niet redden? Want de gemeente is uw lichaam en daar bent u mee verbonden. En Heer, brengt toch hen toch ook tot de overtuiging van wie u bent en dat ze u zo nodig hebben. En u hebt daar zoveel mooie manieren voor. Wonderlijk. Als we dat soms horen, u mensen tot geloof en bekering brengt. Dwars door mooie dingen, maar ook door hele nare dingen heen. Door moeilijkheden, door zorgen, door strijd en twijfel heen. Heer, we bidden u voor de wereld waarin we leven. We denken vooral aan de situatie in het Caraïbisch gebied. Met met al die orkanen. Wat een geweld. Daar kan geen mens tegenop. Heere God, en wat is er toch een vernietiging daar ook. We bidden u voor de mensen die getroffen zijn. Dat ze het gaan verstaan als een roepstem wellicht tot u. Dat ze ook bemoediging vinden. Omdat ze het bij u zullen zoeken. Help hen ook, niet alleen in de geesten, maar ook in de stoffelijke dingen. Dat ze opnieuw hulp zullen krijgen. Een stukje wederopbouw zal plaatsvinden. Maar geef ook dat het voor ons ook een, voor Nederland ook een wake-up call is. Van ja, het kan je zomaar overkomen. En hoe is het dan? Heere God, we leven in een wereld waarin er steeds minder over deze dingen wordt nagedacht. Dat toch een verandering nog geven. En dat kan u. In de reformatie hebt u een heel werelddeel veranderd. U hebt het evangelie weer onder het stof vandaan gehaald. En laten zien door één mens dat het gaat om louter genade. Zonder verdiensten onzerzijds. Heere, doet het opnieuw. Heere, laat deze wereld niet aan hun lot over. Laat de mensen niet aan hun lot over. Geef toch nog verandering ten goede. Bidden u voor het volk Israël, dat soms ook te midden van al die volkeren die de islam aanhangen, die maar één ding willen. Dat spreken ze vaak niet uit, maar het is wel innerlijk. Heere, wilt u bescherming schenken, maar bovenal ook dat de bedekking van hun hart mag weggenomen worden als ze u nog niet kennen. Als ze nog leven bij die oude tabernakel. Dat ze gaan ontdekken. Er is iets nieuws. We hebben een middelaar. Jezus. Breng hen thuis. Heere, zo leggen we dit alles maar bij u neer. Zegen de week die voor ons ligt. We dragen dat aan u op, bidden u. Geef ook dat de kabinetsformatie, de onderhandelingen, toch succesvol zullen gaan worden. En dat christelijk gehalte ook zichtbaar en merkbaar aanwezig is. Heren, wilt u dat ook schenken? Zegen ook onze koningin en koning, koning en koningin, het prins en het koninklijk huis. Zegen ook zo hen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Ontferm u, Heere, in Jezus onze Heer. Amen. U krijgt nu een mooie gelegenheid om uw gaven te geven uit dankbaarheid. U hoeft geen beest mee te nemen meer, hè? Dat hoeft niet meer, met een offer, dankbaarheid. Maar ja, we doen het nu op een andere manier. We geven iets in de collecte en mogen dat gezegend worden. Daarna gaan we ons geloof belijden. En na de belijdenis van ons geloof gaan we ook nog zingen, ons slotlied, gezang 330. Soms denk je dat je alleen bent in je straat. Ik ben de enige christen. Dat kan. Soms zijn er meer, maar dat weet je niet. Maar wat is zo mooi, dat we met de gemeente van deze wereld, en dat zijn er heel wat, van vroeger en nu en toekomst. Belijd ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Is goed. Alleen die vraagt of ik nog als gemeente dat we ook samen zingend naar de zondag nog mogen gedenken. Dus dat is prima. Doen we nog. Heer, wij, je kan zoveel, er is zoveel om te bidden. Maar we willen nog in het bijzonder als gemeente opdragen zondag, zaterdag. Als er weer een eerste zingend naar de zondag is. We vragen u, wilt u dat in uw handen nemen en houden en geven dat het tot uw eer mag zijn, dat mensen aangesproken mogen worden door de zang, door het lied, door de woorden, door alles dat het zijn mag tot uw eer. Dat uw naam verheerlijkt wordt. Zo willen we ook als gemeente onze harten opheffen om zijn zegen in ontvangst te nemen. Om tot een zegen te zijn. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen, amen, amen. Dat wij niet beschouwen.